Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing is Filippenzen 1, vers 19 tot 30. Filippenzen 1, vers 19 tot 30. En we zingen psalm 63, vers 1. Psalm 122, vers 1. Psalm 79, vers 7. En psalm 42, vers 1. We lezen Filippenzen 1, vers 19 tot en met 30. En we zingen psalm 63, vers 1, psalm 122, vers 1, psalm 79, vers 7 en psalm 42, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen te werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 63 en daarvan het eerste vers, psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat door een mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Psalm 63, vers 1. Gemeente, de schriftlezing in dit middaguur vindt u in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. En daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen het 19e vers. Wij noemden u als de schriftlezing in dit middaguur Filippenzen 1, de versen 19 tot en met 30, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk allen tijd, alzo ook nu, Christus zal grootgemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zijn, en dat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en om het Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloediger zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleen ik wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs des verderfs, maar u der zaligheid, en dat van God. Want u is uit genade gegeven, in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Denzelfde strijd hebbende, hoedanig gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort.
Vergeoot moeder ons voor het heilige handgezicht des Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is dat voor ons gevoel hoog gegrepen? Wat komt dat? Kan niet anders van hogere hand om zo in het leven te staan. met maar één wens en begeerte om u, o gezegende Emmanuel, te verheerlijken. Het zij het leven, het zij het sterven. Paulus, we hebben zijn stem gehoord ook deze middag. En we hebben in zijn stem de kracht van uw liefde beluisterd. Want u heeft hem daar gebracht, Paulus zelf. Die wilde maar één kant op. Paulus zelf koos voor de dood en voor de verdoemenis. En met Paulus doen wij dat allemaal. Wij doen niet anders dan ons naar de hel toe vechten. Maar wat is het dan een wonder als u ons daarin tegenkomt en weghaalt. Niet langer meer duldt dat we onszelf in de eeuwige verlorenheid storten. Maar omdat u gedachten van vrede niet van kwaad hebt. Een ziel terugbrengt. Waar die niet wil zijn. Waar die niet de minste lust toe heeft. En geen ander dan ook Paulus heeft dat betuigd dat u het bent. Hij heeft het zo verstaan als de toonzetting van uw woord. Dat het niet desgene is die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende God. Hij heeft uw stem gehoord en hij heeft in het leven van zichzelf gezien wat dat nou is. Dat is geen dorre leer geweest, dat was voor Paulus de praktijk van de godzaligheid. Gevonden te zijn, opgeraapt te wezen, nooit een zucht toegebracht. Deze kon roemen van vrije gunst die eeuwig u bewoog en ook van hem die in uw welbehagen is gekomen om al uw welbehagen te doen, door wiens hand nog steeds uw welbehagen gelukkiglijk voortgang vindt. Het zij in het leven, het zij in het sterven, Christus verheerlijken. Heren, en dan is het ook voor ons duidelijk wat er moet gebeuren. Het gaat niet om wat verandering in het leven. Het gaat er niet om dat we wat vroom zijn. Het gaat er niet om dat we ons leven wat anders of zelfs behoorlijk veel anders inrichten. Hier gaat het om aan uw kant te komen. En er niet meer van onszelf en niet meer voor onszelf te zijn. Maar van u en voor u te leven, te sterven. En eeuwig voor uw aangezicht te mogen staan. Heren, dat hebt gij hem geleerd. Wil het ook ons leren en wil ook het getuigenis van Paulus, van al uw kinderen, door u zelf geboekstaafd, daartoe ook gebruiken, ook in dit middaguur, als ze naast uw woord ook de aloude catechismus bij vernieuwing mogen openen. En heren, dat staat toch niet anders. En daarom is het geschrift ons ook lief geworden. Niet anders dan wat uw heilige woord betuigt. En heren, en laat het ook vanmiddag mogen spreken. Het geloof der eeuwen, vastgelegd in confessie. Het woord waaruit het is genomen. En laat het ook werk mogen doen in ons hart. En heren, dan weten we ook in ieder weer persoonlijk, ook de kinderen en de ouderen hier en thuis, waar het dan uiteindelijk terecht moet komen. Het zij wij leven, het zij wij sterven. Wij zijn des Heren. En we zijn voor de Heer. Eenmaal daartoe geschapen, uit die hoge roeping gevallen, door genade teruggebracht. Zo eenvoudig om te zeggen. Maar Heren, laat het ook geschieden mogen. En als dat gebeurt, dan weet een mens dat ook. Heren, dan gaat hij toch ook vanmiddag. Misschien is het maar heel stilletjes zich verblijven in dat grote werk, als er ook onder ons mogen zijn die bij de aanvang en dan wel bij de voortgang daar iets van mogen weten. Verlost te zijn. Verlost te zijn. Dat is letterlijk losgemaakt te wezen. En vastgemaakt. Gehecht aan hem. Die uw eeuwig schoot en wonderkind is. En gehecht eenmaal te mogen zijn aan zijn middelaarskroon. Om eeuwig te schitteren. Paulus. Uw leven en sterven. En we zeggen het in tijd en eeuwigheid er voor u te mogen zijn. Heer, daartoe mag de prediking nog uitgaan. Gij hebt ons nog willen brengen, Heer. dan is dat toch ook weer groot, want achter zijn zo van die belemmeringen, ook vanwege de warmte, dat het voor menigeen wellicht ook niet mogelijk is geweest om hier nog de plaats in te nemen. Of anderszins, maar dat weet u. Wij mogen er nog zijn. Heren, en ach, dan kunnen de gedachten zich wel vermenigvuldigen. En laat dat ook op gepaste wijze mogen gebeuren, want we kunnen uiteindelijk overal lering uit ontvangen. Maar nu hebben we samen gezongen uit Psalm 63 over een ziel die was ook in zo'n ontzettende hitte. Dor en droog. Een land waar niemand lafenis kan vinden. Maar heren, wat was dat toch? Hoge temperaturen. Ja. Ja, hij was u kwijt. En dan is het een hel. Want dat is toch ook de plaats waar niemand lafenis kan krijgen. Waar die arme man het wel heeft gezien, maar er niks meer aan kon doen. Hoe die rijke man, voor wiens deur hij altijd gelegen had, het moest uitroepen. Dat zijn ziel daar pijn leidt in die vlam. En geen druppeltje mocht Lazarus brengen. Want er was een kloof gevestigd tussen de hemel en de hel. Die is er en die zal er eeuwig zijn. Dat is het land waar niemand lafenis kan krijgen. Heren, dat is een zeer, zeer aangrijpend beeld. En dat dat ook van betekenis mag zijn voor ons. Want als het dan hier al is zuchten, vanwege de omstandigheden. En dan mogen we nog wel eens hopen dat het met een dag of later nog weer anders is. Maar in de hel, eeuwig die hitte. En nooit uitzicht dat anders zal worden. En nog zoveel malen erger. Daar lichaam en ziel waar niemand lafenis kan krijgen. Ach, voor uw kerk is hier beneden ook wel eens zeer ver buiten hopen. Maar dan wordt het waar dat gij nooit laat varen de werken uw handen. En die ziel weer opzoekt, die het uitzoekt, uitzucht, uitroept. God des levens, ach wanneer. En dan komt ge toch weer met lieflijke ondersteuningen, met uitgietingen van uw liefde. En dan schept ge te midden van de dorre woestenij toch een elim van geluk en blijdschap. En mag de fontein des heils weer eens uitstromen en de ziel weer eens geven. Heer, op het is een reis zo voortzitten. Naar die eeuwige bronnen van vertroosting, waar gij, o opperherten der schapen, uw volk zult leiden. Daar bij die fonteinen des heils. Ach, geef zo nog onderwijs uit de natuur en de schrifturen mogen die samen doen wat wij samen zelf nooit kunnen doen. Te samen elkaar ook nooit kunnen brengen. Maar gij zou het kunnen doen door woord en de geest op de plaats van Paulus. Het zijn we leven, het zijn we sterven. Wij zijn des Heren. U te verheerlijken in tijd en eeuwigheid. Wil daartoe nog de prediking gebruiken en zegenen. Onze samen gedenken zoals ze hier weer mogen zijn. Heren, ook het bruidspaar waar we vanmorgen nog in de weg der gebeden tot u mochten naderen voor hun bijzondere echtvereniging. Ze mogen er ook vanmiddag weer zijn. Heren, u maakt het nog wel. Wilt u ook zijn met de organist die deze middag voor het eerst ook in ons midden mag spelen. Ik wil ook hem geven daar te mogen zitten. In het besef er voor u alleen maar te mogen zijn. Ook daarin uw lof te mogen bedoelen. En ons allen tezamen zoals we hier zijn. Hetzij dat we thuis meeluisteren. Geven dat ene nodige voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heer, en wat is dat? U te kennen in de Zoon van uw liefde. Van vergeving te hebben geleerd. En verwachting te hebben ontvangen. Dat het beste nog komt. En zo is het toch voor uw kerk het beste komt nog. Blijf eruit zich dat mij strijdt. Mag het zo zijn. Gedenk ons daartoe alle in spreken en in luisteren. Om Jezus wil. Amen. Geliefden, Paulus de apostel bevindt zich in Rome, u weet het, in gevangenschap. Er wordt wel over getwist, of laten we het wat vriendelijker zeggen. Er wordt van mening verschild over de vraag of het zijn eerste of zijn tweede gevangenschap is. En of er inderdaad wel sprake is van tweeërlei gevangenschap. Maar laten dat rusten. Paulus in gevangenschap en daar wordt hij bezocht. Dat is mooi. In de gevangenis bezocht door Epafroditus. Een metgezel en medestrijder van Paulus. En die man die komt uit Filippi. Filippi. En Epafroditus die komt daar bij Paulus in Rome wat brengen. Ondersteuning. Voedsel. Geld. En zeer zeker ook mentale ondersteuning, als ik het zo mag zeggen. Een geestelijk woord, een bemoediging voor die apostel Paulus in de ketenen daar te Rome. Epafroditus uit Filippi op bezoek bij Paulus in Rome. En dan komt de tijd voor deze Epafroditus om weer terug te keren. Hij is door de gemeente gezonden ter ondersteuning van Paulus, maar nu moet hij weer terug. En ja, dan vraagt Paulus hem om direct maar een brief mee terug te nemen voor de gemeente van Filippi die Epafroditus heeft gezonden. Een brief voor de gemeente van Filippi. We hebben er een gedeelte uit gelezen. En Filippi, dat weet u, is een gemeente waar Paulus toch wel een bijzondere band mee heeft. We denken ook vanmiddag aan de geschiedenis. Paulus op zijn tweede zendingsreis. Hij wil hierheen, hij wil daarheen, maar dat lukt niet. Hij moet ergens anders heen. Waar moet die man nou heen? En Paulus moet het ook leren dat er maar één weg is die begaanbaar is, die de Heere wijst. Hè? Wij willen allemaal onze eigen wegen kiezen. Maar Paulus kon geen andere weg dan die de Heere wilde. En wat was dat voor een weg? Hij moest naar Europa. En dat werd hem duidelijk gemaakt. Kom over en help. Macedonië, noorden van Griekenland. En daarheen is Paulus dan ook als een getrouwdienstknecht gegaan. En de eerste plaats in Europa die hij aandoet is Filippi. Heel veelzeggend. Eerste plaats in ons werelddeel, Filippi. En daar gebeuren wonderen. Twee moeten we er maar onthouden. Er is meer. Maar hoe God werkt. We denken in de eerste plaats aan Lydia. En dan kunnen we zien, kinderen, hoe God een mens bekeert. Terwijl Paulus daar preekt bij de rivier, grijpt God Lydia in haar hart, opent dat hart op wat ze acht gaf op hetgeen Paulus zei. Want anders geven wij nooit acht. Je kunt duizend kerkdiensten hebben bijgewoond. En nooit acht gegeven op het woord. Maar dan gaat God dat hart van Lydia openen dat zij acht gaf op het woord. Kijk, dat is nou nodig. Daar moet u maar veel om vragen, gemeente. En tweede, ook in Filippi, dat weten we, de stokbewaarder in de gevangenis bekeerd door een weg van wanhoop tot geloof gebracht. Dat is het begin van de gemeente Gods in Filippi geworden. Paulus moest weg, dat weet u ook, maar dat laat ik nu verder aan berusten. Maar dat is dus de gemeente waaraan hij die brief heeft geschreven. Bijzondere gemeente, dat begrijpt u, en hij was er ook met een bijzondere band mee verbonden. En van die gemeente nam hij ook gaarne iets aan, wat hij bij andere gemeenten niet deed. Want Paulus kende zijn mensen wel een beetje. Hij hield liever maar zijn handen vrij. Maar van Filippi wilde hij gaarne wat aannemen. Bijzondere gemeente, nog één klein trekje als u me dat toestaat. Epafroditus is daar ziek geweest, hè, in Rome, tijdens zijn verblijf bij Paulus. Wat hebben ze zich zorgen gemaakt in de gemeente van Filippi. Wat hebben ze gebeden, de Heer aangelopen, en wat waren ze verheugd dat God die dienstknecht maar wilde sparen. En ook Paulus was verheugd dat God die pilaar van de kerk, Epafroditus, niet heeft weggenomen, Nog één ding. Zijn naam betekent vriendelijk. Laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn, want dat heeft een dienaar des woords ook te zijn. Kortom, Epafroditus, in Rome geweest, op bezoek bij Paulus, neemt op verzoek van Paulus een brief mee voor de gemeente van Filippi. En er staat veel in. Ontzaglijk. Het begint met een groet, zoals Paulus altijd begint met een groet. Daarna gaat hij de gemeente van Filippi prijzen. Prijzen, ja. Over haar volharding en standvastigheid. Dat zij blijft bij het woord der waarheid, ook al komt die heidenwereld daar tegenop. Het derde, ik heb het nu alleen over het eerste hoofdstuk hoor, ik ga niet met u heel die brief door. Het derde maakt Paulus ook melding van zijn eigen verdrukking, vervolging, moeite, zorgen, de banden die hem binden. En ook nog die predikers van Gods woord die hem ook al tegenstaan. Ja, 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 het is wat. Maar zegt hij, dat moet toch allemaal medewerken tot zaligheid hoor. Ook de slagen die ik ontvang moeten medewerken tot zaligheid. Maar, meer ga ik niet noemen, en dat heb ik al eens gezegd. Als vierde, dus de groet, standvastigheid geprezen, zijn eigen banden en moeite gemeld. Maar dan, als vierde, geeft hij dat eerste hoofdstuk ook hoog op van Christus. Voor wie hij dit alles wel wil verdragen. Die banden, die tegenwerking. Al dat wat nog meer in zijn leven is geschied. En dat is heel wat. Heel wat. Heel wat. Het heeft hij er allemaal over. Jij acht het met Paulus. Met Petrus vreugde te zijn. Om Christus daarmee te dienen. Want Christus is hem alles geworden. En in zijn dienst is Paulus niets te veel. En dan komen die prachtige woorden. Dat het leven voor Paulus Christus is geworden. Daar moet u maar eens over nadenken. Het leven is mijn Christus. Het leven is mijn Christus. Dus alles wat ik doe in dit leven is voor mijn lieve borg en zalig maken bestemd. Voor hem leef ik. Door hem leef ik. En naar hem leef ik toe. Het leven is mijn Christus. Ja, en als dat zo is, en dat is zo, dan is het sterven gewin, winst. Dan wordt het nog heerlijker. Dan is het heel goed om zijn gemeente te dienen. Maar nog beter, straks bij Christus te zijn. Dat is zeer verre het beste. Kijk, daar is nou een kind van God. Het leven is mij Christus. En het sterven gewin. Nu ja, wij gaan ten hemel in en erven Christus. En al zijn weldaden voor eeuwig. Koninkrijk het is. Ben je gelukkig? Ben je gelukkig? He? Leven is mijn Christus. En sterven gewin. Die man heeft zijn krachten mogen verteren in de dienst des Heeren. En hij had Christus lief en dus ook de gemeente van Christus lief. Dat kan niet anders. En vandaar ook, daar maak ik toch maar een melding van, ja, die bijzondere zinsnede ook uit het eerste hoofdstuk. Dan zegt hij, ik word gedrongen door twee zaken. Aan de ene kant zou ik het liefste maar ontbonden zijn, sterven, om eeuwig bij Christus te zijn. Aan de andere kant word ik gedrongen door u, gemeente, om nog maar bij u te blijven, om u nog van dienst te zijn. Om nog te mogen arbeiden aan uw ziel en zaligheid. Maar in beide, hè? In beide gaat het om Christus. Hetzij bij het hoofd te mogen zijn, hetzij bij zijn lichaam nog even te mogen dienen. Maar het gaat in beide gevallen om Christus. Als een echt gerechtgeaarde dienaar des woords, een echt kind des Heren. Het leven is mij, Christus, het sterven gewend. En dat is het beste. Dat is zeer verre het beste. Dat is verlangen om te sterven en bij de Heer Jezus te zijn. Bij de Heer Jezus altijd te zijn. Altijd bij hem te zijn. En dat is ook zijn troost. naar dit moeitevolle leven, ontbonden te worden en eeuwig bij Christus te zijn. Blij vooruitzicht dat mij streeft. Dat is ook voor Paulus een strijdperk van dit leven. De enige troost. De enige troost. In leven toch en in sterven. Het eigendom van Christus te zijn. En van die troost willen we ook vanmiddag handelen. De troost van het eeuwig leven. Of, om het precies te zeggen, met zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus en deze zondagsafdeling is aan de orde van behandeling. De troost van de opstanding der doden en het eeuwige leven. Dat zijn de twee laatste artikelen van onze geloofsbelijdenis. Het is zondag 22. Zondag 22. Vraag en antwoord 57 en 58. De troost dus van opstanding des vleesers en eeuwig leven. Allereerst 57. De vraag: wat troost geeft u de opstanding des vleesers? Het antwoord: dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Een vraag en antwoord te 58. De vraag: wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antwoord: dat nademaal ik nu, betekent dus aangezien ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen harten opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Tot zover. Deze zondag spreekt dus van de troost van de opstanding der doden en het eeuwige leven. Dat zijn ook de twee zaken die wij met Gods hulp in het midden zouden willen behandelen. De troost van de opstanding, de wederopstanding der doden en het eeuwige leven. Laten wij samen eerst nog zingen van Psalm 121 en daarvan het eerste vers. Het verlangen, en dat gaat toch wel samen, dat heeft u ook al wel gehoord vanmiddag, naar Jeruzalem beneden en boven. Paulus heeft liefde tot het lichaam hier en het lichaam en het hoofd daar. Eén liefde tot hoofd en lichaam. Eén liefde tot Jeruzalem dat hier en tot Jeruzalem dat daar is. En zo willen we ook zingen op Psalm 122. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt zie. Wij staan gereed, Paulus was er klaar voor, hè? Die stond gereed, om naar Gods huis te gaan. Toen hij dat hoorde, toen heeft hij het gezegd: Heere, mag ik nou echt naar huis? Ja, Paulus, je mag naar huis. Om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Het eerste vers van Psalm 122. Jeruzalem is het bouwwerk van God zelf. Bouwheers kunstwerk. Gunstwerk. Werk van Gods vrije gunst. Om een kerk te willen. Te bouwen. Te funderen op het bloed van Christus. Tot de lof van de drie enige God. Van die kerk. Van dat kunstwerk. Van dat gunstwerk mag ook Paulus zich een levend lidmaat weten. En hij verlangt ernaar om die Godstad binnen te treden. Blij vooruitzicht. Dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadig met uw goddelijk beeld. Zo heeft David daarvoor zijn verlangen geuit om te sterven, om te erven. En Paulus vele eeuwen later dan niet anders begeert om bonden te zijn en met Christus te wezen. Al dat volk, in meerdere of mindere mate, kent dat verlangen naar Jeruzalem dat boven is, naar de voorgestelde volkomenheid, naar Gods bouwwerk. David, Paulus, de grote vraag ik ook, u ook. Wat is er dan met die mensen? Wat is dat dan? David, Paulus. Is dat? Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig om het uit te leggen. U kent allen die uitdrukking wel, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Heel eenvoudig, waar u vol van bent, nietwaar? Voortdurend moet u daaraan denken, daarnaar verlangen. Ik ga geen voorbeelden noemen, dat moet ieder maar doen, maar ik zei het al, je bent er vol van, dat beheers je. Nou, uitgenomen de zonde van de zorgvuldigheden des levens, want dat is ook zonde, laat hem bestuurder waken, toch? Wees in geen ding bezorgd. Uitgenomen dus dat je daar vol van kunt zijn. De moeite van het leven. Dat uitgenomen voor het overige is dat toch wel heel duidelijk. Dat wat heel erg belangrijk voor u is. Dat u daar ook altijd mee bezig bent. En zo verraad gij en verraad ik mij. Alleen al hierin. Waar ben ik mee bezig? Waar gaan mijn gedachten naar uit? Wat heeft het voor het zeggen in mijn leven, en dat kunt u ook alweer invullen, uw werk, uw vrouw, uw man, uw kinderen, de kerk misschien ook nog wel, maar daar ga je allemaal mee verloren. Daar ga je allemaal mee verloren. Maar het hart van Paulus is bij Christus. Zo eenvoudig. En als uw hart daar niet is en bij hem niet is, waar het dan ook mogen zijn, het betekent wel dat waar uw hart is, daar zal uw schat zijn. Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. En als dat Christus niet is, dan zal het eeuwig verloren zijn. U kunt met wat nettere of wat minder nette zaken bezet zijn. Maar als het God in Christus niet is, dan is het voor eeuwig verloren. En dat is nou het geheim. Dat is nou het geheim van Paulus, David en al die kinderen Gods. Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Nou, en dat was voor Paulus duidelijk wat zijn schat was. Jezus Christus en die gekruisigd. En hij zegt tegen Korinthe, ik wil niks anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Waarom Paulus? Wel, in die gekruisigde ligt tweeërlei. Daar ligt mijn vloek in getekend. Hij voor mij, dat ik anders even gedood had moeten sterven. Daar ligt Gods genade in betekend. Hij voor mij, ik ervan verlost. God alleen de eer. Mijn schat. Ja, daar is een hart ook. Dus het hart van Paulus is heel veel in de Heere Jezus. En bij de Heere Jezus. En met de Heere Jezus in de hemel. Ja, daar is een hart. Hij verkeert veel met Christus. Hij spreekt veel met Christus. Hij blikt wel eens in de plaats in de hemel waar Christus is. En bij ogenblikken zelfs is hij opgetrokken tot in de derde hemel waar Christus is. Ja, daar kun je niks van zeggen. Dat is niet te bevatten, dat is niet uit te drukken. Dus u stemt mij toe, gemeente. Paulus zijn hart bij Christus was. Met hem verkeerde hij. Met hem wandelde hij, want zijn wandel, zijn burgerschap was in de hemel. Met hem sprak hij dus. En in zijn hemelse heerlijkheid blikte hij wel eens in. En hij is er ook wel eens in opgetrokken geweest. Duidelijk. Wie zijn schat is. En waar zijn hart dan ook te vinden is. Waar die vol van is. Waar die van spreekt. Waarmee hij bezet is dag en nacht. Het leven is mij Christus. En sterven gewin. En als u dan vraagt, leg het eens nader uit hoe dat nou kan. Ik heb het al gezegd. Maar goed, nog een keer. Christus is zijn enige eeuwige liefde. Christus, de Zoon van God, die mens is geworden, heeft Paulus al lief gehad in de stilte, de nooit begonnen eeuwigheid. Dat heeft Paulus geleerd. O Heer, had u me toen al lief? Zo'n groot wonder van eeuwigheid verkoren. Ik heb u lief met een eeuwige liefde, dat had Christus gezegd tegen Paulus. En de man die zonk weg in verwondering voor zulke een eeuwige liefde. Christus is mens geworden, heeft willen delen in dat leven der mensenkinderen, in dat ondermaanse, in dat goddeloze wereldje van zelfbedoelers. Daar heeft hij 33 jaar zijn zeer rechtvaardige ziel gekweld. Waarom, Heer Jezus? Om zondaren zalig te maken. En hij heeft daar voor zijn kerk in het stof gekropen. In Gethsemane. Daar op de bodem van de hel gewandeld. Golgotha. Doodgeliefd. Zo ver ging zijn liefde. De dood ingeliefd. Dat is Christus voor Paulus. Die Paulus eeuwig lief heeft. Die voor Paulus en al die andere kinderen Gods gekomen is. En alles heeft willen lijden. Op zich willen nemen. Om verdoemelijke zondaren met God te verzoenen. Hij heeft Christus gezien. In die ontzettende worsteling. Want gemeente, dat is niet te beseffen. Wat dat geweest is. Om helse angst en pijn te doorlijden. Christus is in de hel geweest. Dat wil zeggen, hij heeft de toren van God gedragen. Ja, dat zal ieder onbekeerd mens ook moeten doen. Maar Christus heeft het gedaan als de volstrekt zondeloos. En dat is niet te zeggen wat dat dan is, de hel te moeten doorlijden. Terwijl je nooit gezondigd hebt. Dat is met geen enkel ander hels lijden te vergelijken. En daarom is dit zo onuitsprekelijk groot. Is zo ontzettend diep gegaan. Is zo aangrijpend. Hij, de onschuldige. De eeuwige dood voor de schuldige doorleden. Jezus Christus. Oh, nog meer. En dat u ook voor Paulus in de ganse kerk ten hemel is gevaren, zit aan de rechterhand des Vaders. Al de wegen en gangen van de kerk bestuurt. Wat een arbeid, wat een arbeid. Legt Christus ten koste aan zijn duur gekochte kerk. Hij heeft zoveel van Christus gezien. Van eeuwigheid tot eeuwigheid bezet. Met liefde voor zijn kerk. Om de deugd des Vaders te verheerlijken, is hij gekomen. En om zijn kerk zalig te maken. Meer, ja zeker. En die Christus, die heeft Paulus gevolgd. Die Christus heeft de vijandschap van Paulus geantwoord met liefde. Hem opgezocht bij Damascus te zeggen, Bries een paard moet eindelijk sneuvelen. Paulus tot hiertoe en niet verder. Toen mocht hij het van God verliezen. En zijn liefde God in zijn hart verheerlijkt. Het zijn 3 dagen geweest, die zal Paulus nooit vergeten. En met de schuld van zijn ziel geopenbaard. Daar moest hij voor eeuwig naar de hel. Maar daar heeft hij dat recht goedgekeurd. En God doet geen onrecht. Dat lieve recht gekust. En toen werd hij gekust door Christus. En toen kon hij het later zeggen. Dat God behaagd had. Zijn zoon in mijn hart te openbaren. Dat wonder. Christus. En mee opgelopen. Als de overste leidsman. En straks een hoge priester die in de doodsjordaan staat. Om op Paulus een veilig doorkomen te geven. En die straks Paulus aan de overzijde van de doodsjordaan zal omhelzen. Met een eeuwig omhelzen. Helzing, dat is Christus. Het leven is mijn Christus. Sterven, gewin. Staat het? Zijn schatten, daar is zijn hart. En dan zal het eeuwig zijn. Bij de Zoon van God. Geliefde. En dat is zijn troost. Zijn eigendom te mogen zijn. Door het bloed van Christus gekocht. En dat is zijn verlangen. Om God daar eeuwig voor groot te maken. Ziet u wel. Waar zijn schat is. Wie zijn schat is. En waar ook het hart van Paulus is, waar ook het naar uitgaat. Geef mij Jezus of ik sterf. En dat is zijn troost in leven en sterven. Jezus Christus. Dat is zijn verlangen. Om straks eeuwig bij hem alleen te mogen zijn. Blij vooruit zich dat mij streelt, ja. Waarom Paulus, ik zal ontwaakt. Uw lof ontvouwen, ik zal u eeuwig groot maken. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld, dat is het hemelse heerlijke leven dat Paulus te wachten staat. En dat vertroost de menigman in de moeite van dit leven. Ik zal zijn lof ontvouwen. Ik zal hem in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal eeuwig God genieten. Verzadigd worden, hier word ik nooit verzadigd. Gemeente, u wordt nooit verzadigd. Het oog niet van het zien, het oor niet van het horen en het hart niet van het hebben. Daar. Zal Paulus vol zijn van God. Zijn enige troost. Dat is zijn blij vooruitzicht. Naar lichaam en ziel. Eeuwig bij de Heere. Ze mogen zijn. Daar spreekt ook de catechismus zo wonderschoon van. De troost die ook Paulus mag kennen. Wordt door de catechismus ook zo wonderschoon verworgd. Wat voor troost geeft dat dan? In de moeite van dit leven. En dan zegt de catechismus. En Paulus zou het niet anders gezegd hebben. Dit is mijn troost in dit leven. Als het gaat over de opstanding des vlees. Dat niet alleen mijn ziel. Na dit leven van stonden aan. Dat is direct. Tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar dat ook dit mijn vlees. Mijn eigen lichaam. Door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Catechismus geeft de troost zo weer, en daar moet u wel op letten, van de opstanding der doden. Zo, niet alleen mijn ziel, dat dus eerst, en dan ook mijn lichaam, maar eerst mijn ziel. Want geliefde, laten we nu eens zien. Paulus zegt dat zo, het leven is mijn Christus en sterven gewin. Maar wat is sterven eigenlijk? Sterven is heel veel, maar ik zeg het vanmiddag zo. Sterven dat is scheiden. Scheiden? Ja, natuurlijk, zegt hij. Ja, scheiden. Dan je moet je vader, je moeder, alles wat je lief is, achterlaten. Scheiden. Ja, ook dat. Maar zo bedoel ik het niet. Sterven dat is scheiding van je lichaam en je ziel. Anderen zeggen geest, goed. U begrijpt wat ik bedoel? Die twee worden gescheiden. Dus als een mens sterft, gaan die twee uit elkaar. Maar niet blijvend voor een tijd. Ja, Dat is voor Adam duizenden jaren, ja. En voor de laatste van Gods kinderen is dat misschien maar een minuutje. En voor sommige van Gods kinderen zal het helemaal niet gebeuren. Die zullen leven als Christus wederkomt. Daar zal lichaam nooit van ziel gescheiden worden, want die lichamen worden in één punt destijds veranderd, maar dat laat ik nu rusten. Het gaat erom sterven, scheiding, lichaam en ziel. Wat gebeurt er dan? Dat lichaam gaat naar de aarde en de ziel, de geest, gaat naar God. En daar moet u opletten. Genesis 2 vers 7 en Prediker 12 vers 7. Daar moet u maar onthouden. Wat staat er in Genesis 2 vers 7? Dat God de mens Adam bouwde uit het stof der aarde. Stof, dat is zijn lichaam. En vervolgens blies God de levensadem in Adam. De geest des levens. Dus eerst dat lichaam uit het stof. En dan door God ingeblazen. De geest des levens. En toen was er een levend mens. Stof uit de aarde, geest uit God. En als een mens zo sterft, dan gaan die twee weer uit elkaar. Stof terug tot de aarde waaruit God het genomen heeft. En de geest terug tot God die hem gegeven heeft. Dat is wat wij bedoelen. Sterven is God ontmoeten. Mijn ziel. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Zonder zonde, zonder schuld. Want met zonder schuld ga ik voor eeuwen verloren. Je ziel gaat God ontmoeten. Dat is sterven. Onthoud je het? Genesis 2 vers 7, Prediker 12 vers 7. Hoe ze samengebracht zijn, hoe ze uit elkaar gaan. Zal ik er iets van zeggen? Wat is je ziel eigenlijk of je geest? Ziel is het onstoffelijke deel van de mens. Dat is wat je niet kunt zien en kunt pakken. Onstoffelijk. Waar is dat dan? Waar is mijn ziel? Dat kunnen we niet zeggen. Is op het allernauwst verenigd met ons lichaam. Is dat wel geëenigd geworden? U kunt het niet lokaliseren. Het is op wonderbare wijze verenigd met het lichaam, de ziel. Dan moet ik aan denken, ziel. Mens is een redelijk zedelijk wezen. Hij heeft verstand. Hij heeft onderscheid van goed en kwaad. Hij heeft een geweten. Hij heeft gevoel. Hij heeft een wil. En in dit alles is hij een drager van het beeld van God. Ja, niet meer zoals het geweest is. Het paradijs was dat het beeld van God, waardoor hij God drieënig leerde kennen en leerde liefhebben en mocht dienen. Drievoudig beeld, waarin de drievoudige, nee, de drieënige God zich weer spiegelde. Ontzaglijk verband tussen de drie personen van het ene goddelijke wezen en de drie eigenschappen van het beeld van God. Ook dat laat ik rusten. Dat is wel groot, hè? De drie-enige God weerspiegelt zich in de mens. Dat is beeld van God. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. De drie personen daarin weerspiegelt. Dat beeld, dat is verloren gegaan. Door onze val heeft God dat moeten wegnemen. Maar iets ervan is gebleven. Iets, zoveel dat we weten dat er een God is. Maar we kennen hem niet meer. Zoveel dat we weten dat onze liefde op hem gericht zou moeten zijn, maar we doen het niet meer. Dat hij gediend moet worden, maar we dienen onszelf. Het beeld is zeer zwak. Nou, dat is de ziel. He, dus, wat is het ook alweer? Verstand, geweten, wil, gevoel, enige kennis hiervan dat er een God is. De ziel. Geschapen om gemeenschap te hebben, eenheid te beoefenen, liefde tot God, maar door de zondeval teniet gedaan. Nou haat hij God. Vervolgt hij God als Paulus, in de zoon, in de gemeente, een hater Gods en der mensen. Alleen door bekering wordt die ziel gewassen in het bloed van Christus. En dat beeld hersteld. En gaat de mens weer willen wat God wil. En worden weer zijn verlang om hem te dienen. En met Paulus eeuwig bij hem te zijn. Nu ga ik terug. Lichaam en ziel bij het sterven worden dus gescheiden. En die ziel die gaat in grote eeuwigheid binnen. Die gaat God ontmoeten. En als ge onbekeerd zijn mensen. Spot daar niet mee. Dan gaat die ziel naar de rampzaligheid. Als die rijke man. Eeuwig in de pijn en in de dorst. Waar niemand lafenis kan. Maar als bij Paulus die ziel door God en tot God bekeerd is geworden, dan gaat die ziel naar God en mag die even bij God blijven, bij God in Christus. In diens armen rust, in diens troon staan, zijn lof vermenigvuldigen. O, zijn liefde waardig, schat, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Wat een groot verschil, het is niet te zeggen, een ziel die afdaalt in de diepste krochten van de hel. Of een ziel die opgaat tot Gods altaren, tot God, mijn God. De bron van vreugde. Gelukkig mens, gemeente, ik kan het hier genoeg aanprijzen. Gelukkig mens, Paulus, David, al dat volk. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Kijk, dat is de troost. Als ik sterf, dan gaat mijn ziel naar God. De hemel zegen. Terstond, terstond, ogen dicht hier, ogen open daar, geestelijke ogen. Om hem te zien, de koning in al zijn heerlijkheid en schoonheid. Terstond. Van stond aan. Dan bij Christus zijn. Bij Christus zijn. Ja. Voorwerp van Paulus' liefde, van de liefde van de Godskind bij Christus, die mij heeft losgekocht uit de heerschappij des Satans. Bij Christus zijn. Dat is het. En wat zegt de Heer Jezus tot die moordenaar naast hem? Heden met mij in het paradijs Gods. En daar midden in het paradijs is de boom des levens Christus. En dat is de hemel. Het paradijs waar Christus is. Met hem, heden met mij. Dat is de heerlijkheid. Met Christus. Terstond, vandaag nog. Dat is de winst. Het gewin. Met hem. Met hem. In een zondeloos leven. Dan zal ik mijn middelaar nooit meer met mijn zonde bedroeven. Zonderloos, storeloos, ik word nooit meer gestoord. Er komt nooit meer iets tussen. In de volle gemeenschap hem te genieten. Vol te zijn. Kan niks meer bij. Vol te zijn van Gods liefde in Christus. Verzadigd. Dat gaat die ziel ontvangen. En met geestelijke ogen mag die de Heer Jezus aanschouwen, verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. Dat is de ziel. Terstond met het sterven in de hemelse heerlijkheid. Als je tot dat volk mag behoren. Maar het lichaam blijft achter. Er valt een scheiding. Het lichaam, stof. Zijt gij tot stof, zult gij wederkeren. En dat rust daar. Dat rust daar. Laat het ook met rust daar. Was dat erg? Grafschennis. Was dat vreselijk? Laat het rusten. In de schoot der aarde, dat is begraven worden. Mijn meester is begraven, moet ik ook begraven worden? Einde van alle discussie. Christus begraven zijn kerk ook. De kerk wordt eerst in Christus begraven, dan met Christus begraven. Het lichaam is een stoffelijke deel, dat hoef ik niet uit te leggen. Het stoffelijke deel. Zie je het onstoffelijke deel? Het lichaam is het stoffelijke deel. Maar denk daar niet laag van en spreek daar niet geringschattend over. Want Paulus noemt dit lichaam tabernakel. Tempel. Petrus al niet anders. Als Petrus moet zeggen dat hij gaat sterven, dan zegt hij zo: de aflegging mijn tabernakels zal haast zijn. Zijn tabernakel. Nou, dat is hoog en groot gesproken. Hè? Dat is een lichaam, dat is geen madenzak. Dat is een schepping Gods. Niet minachtend dus over spreken. En daarom moet je ook altijd zeer eerbiedig met een lichaam omgaan. En daarom kunnen een heleboel dingen niet. Maar ook dat moet ik laten rusten. Ja. Maar het is duidelijk wat dat lichaam is. Het stof waarin de ziel woont. Waar die ziel mee verenigd is. Zodat het toch uiteindelijk levenslang ondeelbaar is tot het uur van sterven. Maar dat niet voor eeuwig. Want op de jongste dag wordt dat lichaam weer bij de ziel gevoegd. Het zal eeuwig één zijn. Het lichaam blijft achter. De schoot der aarde. Daar hoort het ook. En wacht het op de jongste dag. Dat hij zelfs Christus wederkomt. En dan hoort ge het geluid van de bezuin. Of moet ik zeggen, de stem van de Zoon van God. En die ze horen zullen opstaan. Deze tot het leven. En andere tot de dood. Tot een eeuwig afgrijzen. Dat is de jongste dag. Christus komt weder op de wolk. Omstuurd door zijn heilige bezuinverschil. Versta daaronder de stem van de Zoon van God. En als die stem klinkt, kom tot het oordeel, gij doden. Kom tot het oordeel. Dan staan ze op, ze worden gebracht, alle zielen, verenigd opnieuw met het lichaam. En u weet het, al die zielen met het lichaam weer verenigd, voor eeuwig verenigd, zullen staan voor de grote troon van Christus en geoordeeld worden. Hemel of hel. Tot die dag rusten de lichamen in de schoot der aarde. Op de jongste dag komen al die lichamen terug en we gaan er niet over spreken. Hoe dat zijn zal. Dat lichaam verteert. Dat lichaam niet alleen verteert, maar verspreidt het stof over de aarde. Anderen verbrandt. Het staat God niet in de weg. Die God die met één woord hemel en aarde uit niets geschapen zou, die niet al dat stof kunnen terugvinden. Om daar weer een lichaam uit te bouwen met één woord. Eén woord alles geschapen. Eén woord op de stem van de Zoon van God. Zullen de doden opstaan. Dat is, zullen die zielen weer met een lichaam, een nieuw lichaam, eeuwigheidslichaam, verenigd worden. Wat een blijdschap, wat een vreugde, wat een troost. Weet u nog, Job, op de ashoop van zijn leven, zijn lichaam verminkt. Het verteert, straks ontzield door de maden gegeten. Als hij naar dit mijn huid doorknaagd zou hebben. De totale ontluistering. En mag toch door dit alles heen zien op de wederopstanding der doden. Maar ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Nieuw vlees. Alle sporen van de ziekte weg. Een verheerlijk lichaam staat erop. Zal de ziel ontvangen. Wat een troost. Dat je lichaam en je ziel eenmaal beide bij de Heere mogen zijn. Eerst je ziel. En later... ook het lichaam erbij. En daarom verlangt de kerk niet alleen om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Maar verlangt ook naar de wederkomst. Dat lichaam en ziel samen zullen zijn. Om samen eeuwig God groot te maken. En zo sluiten we onze eerste gedachte. De woorden van de catechismus. Wat is dan die troost van de opstanding der dood? Dat eerst mijn ziel bij het sterven tot Christus genomen zal worden, terstond bij hem zal zijn. Maar dat daarna op de jongste dag ook dit mijn vlees, mijn eigen lichaam, hoe het ook eraan toe is, toch door de kracht van Christus, zijn stem, zijn opstandingskracht, hoe het ook verder genoemd wordt, de bazuin, gelijkvormig zal worden gemaakt aan zijn verheerlijk lichaam. Dus niet alleen dat ziel en lichaam verenigd worden, maar dat lichaam zal dan zijn voor Gods kinderen, hoor, verheerlijkt aan het heerlijk lichaam van de Heer Jezus Christus gelijkvormig. Niet gelijk, dat kan niet. Er zal altijd onderscheid zijn tussen Christus en zijn kerk. Maar wel gelijkvormig, wat betekent dat? Onverwelkelijk, onverderfelijk en onsterfelijk. In kracht en heerlijkheid. Wat betekent dat? Dat lichaam dan, dat kan niet meer aftakelen. Dat kan niet meer vervallen en verouderen. Ten tweede, kan dat niet meer sterven. Kan ook niet meer tot ontbinding overgaan. Onverwelkelijk, onsterfelijk, onverderfelijk. En met kracht, dat wil zeggen zodanig, dat Gods kind de heerlijkheid van God, je ontzaglijke heerlijkheid, hier betekent dat je dood. Daar zal hij die heerlijkheid in dat lichaam toch kunnen ontvangen. Hij zal er niet door verteerd worden. Zulk een opstandingslichaam zal hij krijgen. Het zal een heerlijk lichaam zijn. Het zal een schoon lichaam zijn. Alles zal schoon zijn. Alles zal heerlijk zijn. Alles vol van luister. Vol van majesteit. Aan zijn gelijk. Lichaam gelijkvormig gemaakt. Ja, kun je het dan zeggen? Blijf eruit zich dat mij streelt. Dat is het verlangen van Paulus, Petrus, David, ook van u en mij. Straks met lichaam en ziel, met al Gods kinderen, deze Christus groot te maken. Zo zullen wij schapen uw weide in eeuwigheid. In eeuwigheid. Uw lof. Uw lof. Niet mijn lof. Uw lof. Uw eer verbreiden. En zingen. Van geslachten. Tot geslachten. Daar gaat het vingertje omhoog. Uw trouw. Uw roem. Uw onverwinbare krachten. Laten we er samen van zingen. Het is het laatste vers van Psalm 79. Gemeente, u kent ongetwijfeld die zegwijze, die uitdrukking. Gods volk zal bij het sterven geen onbekend God ontmoeten. Dus als Gods kind sterft, dan zal dat kind geen onbekend God ontmoeten. Aan de ene kant, ik kijk naar zondag 22, vraag en antwoord 58. Aan de ene kant zal bij het sterven, ik spreek dus over Gods volk, en bij de wederkomst, zal het zo zijn dat de heerlijkheid van Gods kinderen alles zal overtreffen. Paulus zegt het zo, dat heeft geen oog gezien, dat heeft geen oor gehoord, dat is in geen mensen hart opgeklommen. Het is zo volstrekt nieuw, alle dingen nieuw. Dat is de ene kant. Dus eigenlijk kunt u zich daarvan geen voorstelling maken. Nieuw. En tegelijkertijd toch ook niet vreemd. Wel nieuw, maar niet vreemd. En dat is precies wat de catechismus ook zegt. Ja, ja, zeker. Wat daar zal gegeven worden, wat daar geschonken zal worden. Die heerlijkheid, ja, dat heeft geen oog gezien. Dat is nooit in één hart opgeklommen. Dat heeft nooit iemand kunnen bedenken. Dat heeft geen oor gehoord. En toch heb ik iets, of met de woorden van de catechisme, een beginsel, een principe letterlijk, het begin van die eeuwige vreugde hier in mijn hart al ervaren. Dus het lijkt wel dubbel. Aan de ene kant is het volstrekt nieuw en tegelijkertijd toch niet vreemd. En dat is wat wij bedoelen. Gods kind zal geen vreemd God ontmoeten. Is dat iets zomaar door deze of gene bedacht? Nee. Job, dezelfde Job. Job 19, bekend vers, weet u wel, 19 en 20. En vervolgens dan. Wat zegt Job dan? Als hij mag zien op de wederopstanding des vleeses, daar spreekt hij van. Daar spreekt hij van. Als zij naar mijn huid die doorknaagd zullen hebben. Dus hij ziet, die gaan sterven. Mijn lichaam komt in de schoot der aarde. We komen de warme. Alles zal doorknaagd en weggeknaagd worden. Vreselijk. Maar daarna zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dus ik zal toch weer een lichaam krijgen. Want ik zal uit mijn vlees, dat is uit mijn lichaam, God aanschouwen. En dan komt het. Dewelk ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen en geen vreemde. Hoort je wel? Geen vreemde. Daarom zeggen we het eerbiedig. Gods kind zal geen vreemd God ontmoeten. Nee. Die God van Job, is dat ook uw God? Die God hebben ze hier ook ontmoet. Want dat is mijn vaste overtuiging. Dat in de waarachtige bekering een mens met God van doen krijgt. In de waarachtige bekering met God van doen krijgt. Al begrijp ik dat allemaal niet gelijk. Naderhand iets van te mogen verstaan. Als de Heere gaat werken, als die geest gaat werken. Een licht valt in je ziel en je ziet daar dat goddeloze bestaan, die vuile, hemeltergende, godonterende zonde. Nee, dan zegt ge natuurlijk niet van, oh, nou ken ik God in zijn recht en in zijn heiligheid in wat iets meer zijn. Nee, dat zegt ge allemaal niet. Ge zegt alleen maar, ziende op die zonde, op dat vuil voor eeuwig kwijt. O God, voor eeuwig kwijt. Maar daarin wordt nou openbaar. En nogmaals, dat zul je laten beseffen. U hoeft het niet te kunnen vertellen als het maar gebeurd is. Daarin komt nou die deugd van Gods heiligheid. In het licht waarvan een mens niet kan bestaan. En Gods rechtvaardigheid waardoor hij voor eeuwig de dood moet sterven. Want God zal nooit één zonde goedkeuren. Daarin leert hij dus de deugden van God kennen, zijn heiligheid. Zo zuiver, niet één zonde kan hij gedogen. Zo rechtvaardig, niet één onbestraft laten. Zo leert de mens de deugden Gods enige mate. En hij leert ze niet alleen kennen. Hij leert ze lief krijgen. Hij kust God in dat verdoemend recht. Hij krijgt God lief. Hoe kunt ge ooit anders zingen? God heb ik lief. Hem leren kennen als een volstrekt rechtvaardig God. Waarvoor ik verloren moet gaan. Om dan God te leren kennen. Dat is maar niet op zich een andere deugd. Al zeggen we dat wel zo vanwege de beperkingen van ons verstand. Maar al de deugden zijn in God één. Is één vuurbrand van liefde. In zijn barmhartigheid. Zijn ongehouden liefde. Zo leert de mens God kennis. Niet van horen zeggen. Want daar kan ik het vanmiddag ook voor zeggen. Maar vanwege die opzoekende genade. Voorwerp geworden. Van zijn bemoeienis. Iets van je verlorenheid ingeleefd. Maar ook dat de banden zijn gebroken. En dat die lieve borg is geschonken. Dat ge God toch liggen kennen. Kijk. En dan zult ge geen vreemd God ontmoeten. Geen vreemd God ontmoeten. En dan komt er ook kennis van de drie onderscheiden personen. Want geloof me mensen. Als God je bekeert dan heb je geen onderscheid hoor. Dan zeg je niet, nu gaat de vader mij trekken naar de zoon. Nee, dat komt allemaal later pas, dat je er iets van gaat zien. Maar je krijgt met God van doen, ongedeeld, die God die turnt over je zonde. Laten we die persoon onderscheiden. Als Christus komt. Als de vader zich verklaart als een verkiezend vader. En als we iets van dat vaderlijke gaan gevoelen in onze ziel. En dat er een trekking komt op dat vaderlijk huis, zie daar. En de werking van die grote kinderleider. Die niet alleen voorop gaat, maar ook achter gaat. We hebben het vanmorgen gelezen. En ook aandringt. Dit is de weg. Wijk niet af de linker en de rechterzijde. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Kijk al die zaken meer. Zo leert de mens de eigenschappen, de deugd en de personen Gods kennen. Geen vreemd God. En als dit gebeurt, dan geeft dat vreugde. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als hij door korn en most wel lustig leven in een overvloed verblijft. Ik zal gerust. Ach ja, meer vreugde. Want wie God zo leert kennen, die kent vreugde. Om die deugden Gods. Om wie God is. Nee, niet om de hemel. Te ontvangen de hel te ontgaan, maar om wie God zelf is. Als persoon, als eeuwig ongeschapen wezen, alle wezens. Die liefde uit God, die Gods liefde. Dat geeft blijdschap. Dat geeft bij momenten ontheven zijn aan deze werkelijkheid. Paulus heeft het gekend. Een mens in Christus, hij wist niet meer waar hij was. Hij had iets van die liefde, van die persoon in zijn hart. Die was hij boven het stof verheven. Wat blijdschap smaakt mensen. Wanneer ik voor u kniel. Dat zijn de uitlatingen van de liefde. En dat betekent het. Geen vreemd God ontmoeten, geliefde. Geen vreemd God. En vandaar ook geen vreemd werk doen. Want hier hebben ze wel eens mogen wegwonderen. Dat de tijd een ogenblikje stil stond. Dat de eeuwigheid indaalde in hun hart en ziel. Geen vreemd God. Geen vreemd werk. Hier hebben ze wel eens gehuppeld van zielenvreugd. Hier wel eens gezongen met al de liefde van een hart. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. Geen vreemd God. Het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoeld. Geen vreemd werk. En het zal ook geen vreemde plaats zijn waar ze komen. Want bij ogenblikken is de hemel wel eens in hun hart geweest. En straks gaat dat hart naar de hemel. Dat is verschil. Geen vreemd God. Geen vreemd werk. Geen vreemde plaats. Geen vreemd volk zullen ze daar ontmoeten, want hier hebben ze de banden gevoeld met Gods lieve kinderen, die het beeld van Christus dragen. Er zijn oefeningen geweest van gemeenschap, dat ze wel eens samen mochten smelten. En dat elkaar lief mochten hebben. Alles zouden willen geven om die ander ten dienste te zijn. Kent ge die liefde? Die meer is dan de liefde van de vrouw. David mocht het kennen. Die liefde mocht hij kennen. Ja, dus geen vreemd God. Geen vreemd werk. Geen vreemde plaats. En geen vreemd volk. Nee, alles hier in beginsel gesmaakt en in dit alles vreugde ervaren om eens werkelijk iemand lief te mogen hebben. Dat is een grote, ongekende weldaad. Voorsmaak van de eeuwige liefde. Om hier vreugde te mogen bedrijven, los van alles te mogen zijn. Voorsmaak van de eeuwige vreugde, als God zal zijn alles en in alle. Beginsel en begin van de eeuwige vreugde in mijn hart gesmaakt. En toch zal de werkelijkheid, de ervaringen van het hart hier zo eeuwig te boven gaan. Het zal zo ongekend zijn. En toch ook niet vreemd. Geliefd, het zal voller zijn. Heerlijker zijn. En naarmate je hier, naarmate je hier heiliger geleefd hebt. Nauwer geleefd. Zult je daar heerlijker zijn. Ja. Dus de nauwer heiliger hier geleefd. Dus de heerlijker daar uw bestaan zal zijn. Liefde, begin hier al. Zo kunt u het onthouden. U moet het kennen. Hier, de hemel in het hart. En straks met Paulus. In het stervensuur het hart in de hemel. Ach, hier. Hier hebben de zonden menigmaal de hemel uit het hart gehouden. Maar de zonden kunnen nooit het hart uit de hemel houden. En ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Zo kan ik het niet verzondigd hebben. Of die ziel zal komen in de orde van eeuwig geluk. En straks met mijn lichaam verenigd worden. Blij vooruitzicht. Ik moet eindigen. Waarom moet ik eindigen? Omdat God de God van orde is. En we moeten allemaal nog bekeerd worden. En daarom moet ik eindigen. Ik moet verder gaan. God moet verder gaan. Stille naprediker. Bekeer ons als ge al uw volk bekeert. Onbekeerde medereiziger, waarom? Waarom veracht gij deze dag, deze prediking en deze God? Wat heeft u tegen de Heer? Zeg het. Zult gij dan doorgaan in uw boze raadslagen, in uw egoïstisch leven? Zo kort, straks sterft gij. Dan gaat ge zeer rechtvaardig God ontmoeten. En uw deel met de duivel geleefd is met de duivel sterven. Eeuwig de tong kauwen. Eeuwig als een vervloekt in het vuur. Bekeert u dan. Waarom zou ge sterven? Veracht dan de weldaden Gods niet langer. En laat niet alleen de waarschuwingen, maar ook de barmhartigheden u tot bekering leiden. En volk, nog een stapje en de kerk is thuis. Mag het uw verwachting zijn. Zeer verre het beste om een bonden te zijn en met Christus te wezen. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen. In uw huis, uw naam verhogen. Amen. Laten we samen. Wat troost schept ge uit het artikel van het eeuwig leven. Dan zien we daar een ziel in de woestijn van het leven scheppen met twee handen. Opstanding der doden, eeuwig leven. Met twee handen scheppen uit de fontein die ontsloten wordt in de prediking van het heilige evangelie. Heren, dat ze er ook vanmiddag geweest mogen zijn. Wilt ge ze anderszins nog geven in de naprediking? Er nog op de knieën brengen, om nog eens te slurpen uit de bron, te drinken, zoals uw volk drinkt, met twee handen, uit de bron. Heren, wilt u het nog geven? Dat we de kennis aan krijgen wat nou gekend moet worden. Dat we zijn aloverre drijfveren ontzaglijk, nimmer eindigende, maar wel alles beslissende eeuwigheid. O, wat is het toch allernoodzakelijks dat we bekeerd zijn. Heer, het kan toch maar niet zo doorgaan. Niet met een psalmversje, met een tekstje. Zomaar wat voortgaan op de vrome weg naar een eeuwig verderf. Een afsnijding, verloren gaan. En een inplanting, behouden worden. In die ander alleen, die dan lust en leven van uw kerk gaat worden. Heere, gedenk ons, geef ons zomaar veel arbeid. En zet ons ook uit de arbeid, opdat we gaan leven van de arbeid van die ander. Tot grootmaking van uw driemaal heilige, nooit volprezen naam. In de vergeving der zonden, om het bloed des lams om Jezus wil. Amen. En daarvan het eerste vers. Het hijgend her der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Het eerste vers van Psalm 42. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.